Goedemorgen, van harte welkom in deze dienst. Ook als je via internet meekijkt, van harte welkom. Vanochtend gaat Heime Tieleman voor. Heime, ook van harte welkom. Fijn dat je er weer bent om te delen vanuit Gods woord. We gaan beginnen met het zingen van De Kracht van Uw Liefde, opwekking 488. En laten we gaan staan. Ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan u voel, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hand. Ik voel uw kracht en stijg op als een naald. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan. Mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij u.
Ontrichten tot deze God met zoveel liefde. Ja, Heer, dank u wel dat we ons gedragen mogen weten door de kracht van uw liefde. Dat u in uw onmetelijke kracht deze wereld hebt gemaakt, uw gemeente hebt geschapen en dag aan dag wil dragen. Dank voor uw genade en voor uw vrede die u heeft bewezen door Jezus, uw Zoon, en ook te kunnen beleven, ook vanmorgen, door de aanwezigheid en de werking van uw geest. Amen. U mag gaan zitten. Wij zingen het volgende lied ook over liefde, waar geen grens aan is. Er is geen grens aan uw liefde.
Er is geen grens aan de liefde van Jezus. Zijn gunstbewijzen houden nooit op. Zij zijn nieuw elke morgen, groot is uw trouw, o Heer mijn God, groot is uw trouw, o Heer. Er is geen grens aan de liefde van Jezus, zijn gunstbewijzen houden nooit op. Zij zijn nieuw elke morgen, groot is uw trouw, o Heer mijn God, groot is uw trouw, o Heer. Zij zijn nieuw elke morgen, groot is uw trouw, o Heer mijn God, groot is uw trouw, o Heer.
En nu het kindermoment. Dat is voor mij altijd een uitdaging. Hoe gaat dat komen? Wat zal de respons zijn? Is er wel respons? Nou zag ik hier een pakketje liggen. Heeft dat iets te maken met wat de mensen van het kinderwerk gaan doen? Of is er... Ja, echt? Weet jij waar het over gaat? Ik niet namelijk. De kinderdoosactie. En kan je er iets meer over vertellen?
Je doet er dingen in voor de kinderen en dan gaat dat opgestuurd worden. En dan krijgen hun dingen.
Naar kinderen die helemaal niks hebben.
Ja.
Dus eindelijk komt er een einde aan die eindeloze hoeveelheid speelgoed bij jou thuis. En dan kan je dat mooi inleveren, mooi wegdoen en de ander is er weer blij mee. Dat is mooi, hè? Mooie gedachte. Ja. Nou, ik ga toch even iets anders benoemen. Ik wil eigenlijk even een vraag stellen aan de kinderen, en de grote kinderen mogen meedoen. Maar wie is eigenlijk de baas thuis? Ja, dat is een gevoelige vraag. Mijn vader denkt dat hij de baas is, maar dat... Nee. Nou, wie is er de baas? Ik vraag het even aan deze grote jonge dame. Wie is er bij jou thuis de baas? Je vader toch wel. Dat denkt hij, maar het... Oh ja, oh, dan wordt het ja, belangrijk. Ja. Nou, dan maken we de volgende stap. Wie is er bij jou op school de baas?
Geen idee.
Geen idee. Oh, wat een bende op die school. Dat is niet best. Als een leerling zegt, ik heb geen idee wie hier de leiding heeft. Zo, dat is niet best. Toen ik ging solliciteren, nog even tussendoor misschien, dat mag wel even, hè? Ja. Toen ik ging solliciteren voor een baan in het onderwijs, toen werd aan mij gevraagd, in dat gesprek, het comité zat voor mij, beste meneer, wie draagt wie de klas uit? Dat is een hele mooie vraag voor mensen die in het onderwijs werken. Heb ik hier collega's onder mij? In het voortgezet onderwijs, kijk eens aan. Nou, dat is een van de hoofdvragen, hè? Toen moest ik toegeven, ja, het gebeurt wel eens dat ik de klas de deur uitdraag, maar het gebeurt ook wel eens andersom. Vandaag is dat anders. Ja, niet alleen hier en nu, maar ook als ik u mee zou nemen naar mijn school, dan is dat toch wel een beetje omgedraaid, gelukkig. Zou niet best zijn na 30 jaar onderwijs natuurlijk. Maar in ieder geval, wie is er de baas? Thuis je vader. Op school weten we dus niet. Ik dacht, ik stel die vraag omdat wij natuurlijk ook vanmorgen hebben over iemand anders die de baas is. De baas van deze wereld. Wie is de baas nou van deze wereld? Ja, toch wel, God. Ja. Dat geloven wij. Daarom zijn we ook hier bij elkaar. Wij geloven dat God de baas is. En er zijn heel veel mensen, mannen vaak, die denken de baas te zijn. En die doen dat op allerlei manieren, soms vreselijke manieren, spelen zij de baas. Maar wij geloven, God is de baas. En dan ga ik vanmorgen aan de grote kinderen, niet een verhaal vertellen, maar ik wil stilstaan bij een prachtig Bijbelgedeelte uit Openbaring, waarin duidelijk wordt, er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles in deze wereld. Net als dat er van alles thuis kan gebeuren. Er gebeurt van alles op school, maar eentje is toch de baas. En dat geloven wij, dat is God. Nou, daar heb ik een liedje bij gezocht. En dat liedje gaan we bekijken en beluisteren. En daarna ga ik heel graag voor jullie, met jullie bidden. En dan ga je naar je eigen mooie plekje toe. Maar eerst dat mooie versje dat ik heb gevonden. Blij van, ja. Nou, jullie gaan zo meteen naar je eigen plekje toe. Komen jullie dan eerst naar voren toe, als je durft? Of toch maar niet? Ik heb geen idee wat hier de standaard is eigenlijk. Ik doe maar wat. Maar goed, het lijkt erop dat jullie dat helemaal niet gewend zijn. En dan schrikken we natuurlijk als het even anders gaat. Ik pas me heel graag aan, zo flexibel als ik ben. Dus gaan we heel graag voor jullie bidden. En dan laten we jullie vrolijk gaan naar jullie eigen plek met elkaar. We gaan voor jullie bidden. Heer, wat is het bijzonder dat ons kinderen wordt gegeven en die we mogen vertellen, mogen laten zien over u. En dat is ook nu ons gebed. Dat zij op hun manier nu al iets zullen begrijpen en zullen meenemen van dat u een geweldige koning bent. Een koning die zijn troon heeft verlaten, die diepe weg is gegaan, de duisternis in, en natuurlijk de levende bent opgestaan. Heer, we bidden voor de mensen die dit begeleiden, ook vanmorgen. We willen hen helpen om dat goed te doen, met plezier, met alles wat nodig is. En we vragen dat de kinderen met elkaar een leuke, mooie tijd hebben en vooral dat u hen iets zult meegeven. In Jezus' naam. Amen. Heel veel plezier. Kinderen, grote kinderen, kleine kinderen en alles daartussenin. Wij gaan heel graag luisteren naar Ilse. Ilse Stukker, heb ik begrepen. En jij gaat ons meenemen in een in memoriam.
Ja, zo gaan we van kindermoment weer even naar een herdenkingsmoment. Ik weet niet, hebben we de foto? Ja. Kijk, dat is Esther. Ik denk dat veel mensen bij het zien van de foto misschien denken van goh, wie is zij? We hebben haar eigenlijk nooit echt zo in de dienst gezien. Nou, dat klopt ook. Want Esther is sinds 2 jaar geleden is ze lid geworden van onze gemeente. Maar kon vanwege haar MS eigenlijk niet echt de diensten bezoeken. En daarom is het juist ook mooi, ze was wel onderdeel van de gemeente, om wel met elkaar ook even stil te staan bij haar leven en even terug te blikken. Esther van der Meijden is op 10 juni 1972 in Leiden geboren. Ze is daar samen met haar moeder en zus opgegroeid. Met elkaar bezochten ze daar de baptistengemeente, waar Esther zich in 1987 heeft laten dopen. Het geloof heeft altijd een belangrijke rol in haar leven gespeeld. Esther is in Leiden getrouwd en heeft daar een zoon gekregen, Nathaniël genaamd. Het huwelijk was helaas geen fijn huwelijk, waardoor Esther is gescheiden. Esther kreeg 16 jaar geleden de diagnose MS en is 13 jaar geleden naar Apeldoorn verhuisd in de hoop een geschikte woning te vinden. Ze heeft helaas niet veel woonplezier in Apeldoorn gehad. Esther haalde wel veel plezier uit het creatief bezig zijn. Ze hield ontzettend van handwerken, borduren en breien en heeft de mooiste dingen gemaakt. Dit was voor haar echt een uitlaatklep. En daarnaast was haar zoon Nathaniël alles voor haar. Esther heeft Nathaniël zo goed als alleen opgevoed en zat alles voor hem over. Ze was daarin echt een strijdster. Het leven was best zwaar voor haar. Ze zei wel eens tegen haar moeder, God schat mij te hoog in, ik kan dit allemaal niet aan. Esther is 2 jaar geleden lid geworden van onze gemeente. Door haar MS was ze dus niet in staat om de diensten te bezoeken. Ze heeft wel deelgenomen aan de creatieve kring, die heel goed bij haar kwaliteit aansloot. Enkele weken geleden kreeg Esther de diagnose kanker, met uitzaaiingen in haar lever. Het zag er niet goed uit. Wat niemand echter kon vermoeden is dat Esther in hele korte tijd enorm snel achteruit ging. Ze kreeg tijdens haar opname in het ziekenhuis een bloedvergiftiging en toen ging het allemaal heel snel. Het laatste stukje was echt een lijdensweg. In het bijzijn van haar zoon, moeder en zus is Esther op 2 november naar haar hemelse vader gegaan. Haar aardse huis was niet altijd even fijn en het leven was soms echt een hele strijd. Haar moeder benoemde daarom dat naast het grote verdriet het ook een troost voor hen is dat Esther nu bij God een mooi huis mag krijgen. Op woensdag 8 november vond de afscheidsdienst in onze gemeente plaats. In deze dienst stond God centraal en kwam naar voren hoe God voor Esther altijd en houvast is geweest. Het lied 10.000 redenen voor dankbaarheid is best heel wat om te zingen, naast al het lijden en het verdriet, maar het was een lied waar Esther erg van hield. En dit lied willen we dan zometeen na het gebed met elkaar zingen. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Lieve God en Vader, Heer, wat is het altijd goed om even zo bij elkaar te komen. Om weer even een moment van ja, stilte en rust te nemen. Om zo op een leven van wat er nu niet meer is, van Esther, terug te blikken. Haar aardse leven is hier op dit moment ja, gestopt, afgelopen. Maar we weten dat zij bij u verder mag gaan. En Heer, wat is het dan? Ja, een enorme zegen en een troost om dat te weten. En dat haar naaste mensen die haar zo dierbaar zijn, haar moeder, haar zus en haar zoon, dat dat hen ook troost mag geven. Dat ze dat ook zo konden benoemen. Maar Heer, tegelijkertijd is er ook zulk intens verdriet. Heer, is het lijden op dit moment ook ontzettend groot. Haar zoon Nathaniel mist haar enorm. En Heer, we bidden ook voor hem, als hij nu ook geen moeder meer heeft, om uw kracht. Wilt u hem ook helpen om ja, met dit grote verlies ook zo om te gaan? Wilt u hem geven wat hij nodig heeft om ja, verder te gaan in dit leven? Als het soms allemaal zo zwaar kan voelen en het verdriet zo overweldigend kan zijn. Heer, dan weet u wat daarvoor nodig is. En we bidden ook echt om ja, kracht voor hem, uw nabijheid. Dat hij mag weten dat ja, u ook met hem meegaat. Heer, en dat willen we ook zo voor haar moeder Jannie en haar zus Tirza bidden. Heer, als het soms zo ingrijpend is, als iemand zo plotseling in één keer weg is, dat het dan zo onwerkelijk kan voelen. En ja, dat het zo'n weerwar van emoties zal zijn. Er moet zoveel gebeuren, haar huis moet leeggehaald worden. En tegelijkertijd ja, voelt het zo zwaar. Heer, wilt u ze dan ook troosten? Heer, daar ja, waar u dat eigenlijk ook als geen ander kan. Heer, u weet ja, wat het is om verlies te lijden. U weet wat het is om verdriet te hebben. U weet wat het is om te worstelen. Heer, en ja, soms gaan we zo worstelen door het leven. En ja, kan er zoveel op ons drukken. Heer, en ja, dan willen we u danken en u vragen of u dan met uw Heilige Geest wil komen. Met uw aanwezigheid, met uw nabijheid en uw troost. Om soms elke dag maar weer genoeg van u te krijgen om die dag weer aan te kunnen. En dat bidden we zo echt voor Nathaniel, voor Jannie en voor Tirza. Heer, wilt u ze elke dag maar weer geven wat nodig is. Dat ze niet te ver vooruit kijken, maar ja, mogen leven met de dag. Misschien kunnen ze ook niet veel anders, maar ja, u weet wat ze daarin nodig hebben. Heer, en ja, dank u dat u een God van trouw bent. En dank u dat u belooft dat ja, als wij bij u komen met onze lasten en ons verdriet, dat u dan ja, ons nabij bent, dat we er niet alleen voor staan. Ook al kan het soms anders voelen, maar dat we dan met ons verstand mogen weten dat u er bent. En dat is uw naam, Heer. Wat is dat ook een troost en een bemoediging, dat u er bent. En Heer, wat is het ook bijzonder dat zij dan ook in haar afscheidsdienst, dat ze konden zingen het lied 10.000 redenen voor dankbaarheid. Heer, dat er naast al dat lijden toch altijd ook nog weer lichtpuntjes zijn. En Heer, wilt u ja, ons helpen om die ook te zien. Wanneer we misschien ons eigen verdriet hebben, onze eigen zorg, onze moeite, om dan toch nog te kijken naar die kleine sprankelingen die u ons toch elke dag weer opnieuw wil geven. Heer, dank u wel dat u ook een goede God bent. En dat we dit alles mogen bidden in Jezus' naam. Amen.
De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Oh, We gaan verder met zingen. Op elk moment van mijn leven en daarna aansluitend machtig God, sterke rots. Van mijn leven in woord tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Stormen van mijn leven, in de regen, in de kou.
Wij gaan samen met elkaar bidden. Machtig God, sterke rots. Heer, dat bent u. Maar wij zijn beperkt, wij zijn zwak. En zo voelen we dat als we delen in het verdriet van een familie die veel te vroeg moest afscheid nemen van een geliefde. Een moeder, een dochter, een zus en zoveel meer. Heer, we voelen die zwakte ook als we om ons heen kijken in deze wereld, waarvan alles gebeurt. Maar dank u wel, Heer, dat we juist nu ook naar u mogen kijken, omhoog, mogen zingen, machtige God. En dat we elkaar mogen herinneren aan ook die woorden van Paulus, die zegt dat in onze zwakheid, hoe we dat ook beleven, wordt uw kracht zichtbaar. En Heer, zo willen we voor u staan, in zwakheid, in het besef, ja, wie zijn we in onszelf, maar des te meer willen we ons oprichten tot u en verlangend, hoopvol uitstrekken naar u, om van u te ontvangen. En dat bidden we voor elkaar deze morgen, dat we van u zullen ontvangen wat we nodig hebben, en zelfs meer dan dat, want zo bent u. U bent een God van meer, van overvloed. Heer, zo willen we vragen om uw zegen, als we uw woord openen, als we het lezen, als we het overdenken, dat we daarin vooral uw stem mogen herkennen. Uw stem van de God die leeft, de God die, ja, die de baas is, nog steeds en ook zal zijn tot in eeuwigheid. Heer, zo bidden we voor elkaar. En zo willen we ook u eren voor wie u bent, want dat heeft u zo verdiend. Dat komt u toe. Onze lof, onze lofprijzing aan u. Amen. Ik ga met u lezen een gedeelte uit Openbaring 12. En toen ik gisteren op die mooie dag, het was gisteren een mooie dag in Veenendaal, sprak ik nog even met Teun van der Leer, u wel bekend, natuurlijk. Heeft u enig idee wat het was gisteren? Wat was er voor bijzonders gisteren? U was er niet. Of was iemand van u er toch wel? Nee. Jammer. Maar in ieder geval, ja, je kunt niet overal zijn natuurlijk, hè? Voordat u boos wordt, natuurlijk, je kunt niet alles tegelijk, hè? Maar laat ik u dit vertellen, het was een mooie dag om te vieren, dat weet u natuurlijk, dat de ABC-gemeenten en de Unie zijn samengegaan. Een proces van jaren en jaren, waar we uiteindelijk toch, dat willen we toch wel zeggen, dat wil ik tenminste zelf graag zeggen, kunnen onderstrepen dat er een eenheid is gekomen tussen die twee gemeenschappen. En dat was ook de bedoeling, dat we daardoor des te meer te vertellen zouden hebben in deze wereld waarin mensen zo tegenover elkaar komen te staan, verdeeldheid, spanningen. En hoe geweldig is het dan dat twee kerkgenootschappen nog meer uit verschillende elkaar weten te vinden en te verbinden. In notabene het gebouw dat de Verbinding heet in Veenendaal. Dus dat was een mooie plek om het daar ook te beleven. Nou goed, vandaar die sticker die ik nog op heb. Brenda zei het al, je hebt nog een sticker op je hoofd, op je jas. En nou, die laat ik even zitten, want er hoort een verhaaltje bij. Het was een mooie dag en u gaat er nog vast wel meer van terug horen. Ik ga met u lezen een gedeelte uit Openbaring. En toen ik vertelde dat ik hierover zou gaan spreken, toen zei Teun zoiets van, je durft. Nou, we zullen zien hoe ver dat gaat, die durf. Openbaring 12, het bijzondere verhaal, zoals Johannes dat heeft gezien in zijn visioen. Dus Johannes is verbannen, maar God weet hem gelukkig te bereiken in een visioen. En een van de onderdelen daarvan, hoofdstuk 12, de vrouw en de draak en de twee beesten. Maar ik lees alleen over dat eerste gedeelte, de vrouw en de draak. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Tot zover dat gedeelte uit het bijzondere hoofdstuk 12 van de Openbaring. Een bijzonder visioen. Een bijzonder boek, Openbaring. Heel bijzonder, waar velen zich liever niet aan wagen, want owee. Maar goed, vanmorgen willen we dat doen. En ik ben gewend om wat plaatjes mee te nemen. En we hebben afgesproken dat het zou werken. Ja, kijk, dus dit hebben we gedaan. Dus dat is klaar, dat is goed. En wacht even hoor. Ik moet even terug naar dit. Ja, ik denk ook, ik ben wat kwijt. Kent u dit? Doet u daaraan? TikTok? Nee? De kinderen vaak wel. Uw kinderen zijn volop bezig met TikTok. Dat weet u misschien niet, maar dat is het verhaal van de mobieltjes. Hè? Hebben die discussie ook op de scholen nu? Mobieltje thuis of in de kluis? Dat soort verhalen komen er straks op tafel. Tot grote ergernis van de jeugd natuurlijk. Maar wat een bevrijding als dat ding in de kluis verdwijnt. Of thuis. Ja, die tijd gaat komen. Ik kondig het je aan, tieners. Maar wat een heerlijkheid achteraf, dat zeggen ze dus ook, diezelfde tieners, als dat gebeurt. Even rust aan het hoofd en even weg met die FOMO, de fear of missing out. Maar goed, TikTok hoort daar dus bij in het rijtje van de mobiel. En die andere ook, de X, hè, de nieuwe Twitter logo. Ook een bron van informatie, net als TikTok. Daar gebeurt van alles op Twitter of op X, heet dat tegenwoordig. En net als natuurlijk bij dat andere symbool van de 1, dat ruitje met 1 op 1. Nou, en dan die andere. Kent iemand dat vierde symbooltje? Oh, dus ja, heel goed. Nou, nu hebben we dus 4 bronnen van informatie op een rij, waardoor van alles naar ons toe komt. En als je daarop af moet gaan, dan kun je behoorlijk in de war raken. Je kunt behoorlijk van streek raken als je al die berichten op je af laat komen. En dat bedoelen we natuurlijk vooral in de tijd waarin wij leven. En dan met name ook even de aandacht voor wat er gebeurt daar in Israël. Wat een verwarring, wat een spervuur aan informatie dat op je afkomt om onze mening natuurlijk te beïnvloeden, linksom of rechtsom of misschien rechtdoor. Wie zal het zeggen? Wij willen ons vanmorgen natuurlijk niet laten informeren door een van deze bronnen, hoe leuk dat ook kan zijn, TikTok natuurlijk, dat geef ik toe, TikTok kan hartstikke leuk zijn. Maar we willen ons vanmorgen vooral laten informeren door Gods woord. En proberen te begrijpen wat zijn woord vandaag voor u, voor jou, voor mij heeft te zeggen. En dan lezen we dat bijzondere verhaal over de vrouw en de draak. Een luguber verhaal, een horrorverhaal bijna. Een vrouw die zwanger is en dan wordt opgewacht door een enorme draak. En die draak heeft maar één bedoeling, namelijk zodra het kind uit de moeder zal voortkomen, het onmiddellijk te verslinden. Nu, dat beeld van de maan en de sterren, in combinatie met wat er nog meer wordt gezegd, dat vinden we al terug in het eerste Bijbelboek Genesis. Als Jozef zijn droom uitlegt, vertelt aan zijn broers en aan zijn vader, dan spreekt hij ook over de zon, de maan en de sterren die zich voor hem, voor Jozef, ooit gaan neerbuigen. En het is wel heel bijzonder dat in het eerste Bijbelboek die combinatie van beelden wordt gebruikt en dat dat terugkomt in het boek Openbaring. En wat dat betreft wordt het misschien een stukje makkelijker om Openbaring te lezen als je ook de rest van de Bijbel daarin meeneemt en bijvoorbeeld in de Openbaring ook let op al die woorden die al door de profeten bijvoorbeeld zijn voorzegd. Heel veel profetieën, beelden, tekenen die je vindt bij Ezechiël, bij Daniël, bij Jesaja, die vind je terug in het boek Openbaring. En dat laat dan opnieuw zien dat God zelf zijn openbaring steeds meer gaat ontvouwen en steeds meer laat zien waar het ook uiteindelijk op zal uitdraaien. Nu, er is, als het gaat om natuurlijk het boek Openbaring, maar ook al die informatie in en rondom Israël in deze dagen, heel wat verwarring. En al heel gauw wordt er gezegd, ja, het is toch wel heel erg ingewikkeld allemaal wat zich daar afspeelt en hoe dat zit met de rol van die en met de rol van die. Wat mij betreft is het helemaal niet zo ingewikkeld als dat we het zeggen dat het is. In die zin, wat mij betreft zelfs, is het glashelder wat er zich afspeelt in en rondom Israël. En ik haast mij te zeggen dat ik niet alles wat de regering van Israël doet en het leger doet, helemaal oké is. Maar let wel, het gaat wat mij betreft wel om het volk van God. Het grote raadsel van het volk Israël, waarvan Paulus zegt, wat is dat een onvoorstelbaar groot geheim. Dat kunnen we niet bevatten, hoe God het heeft bedacht, hoe dat allemaal is gegaan en hoe uiteindelijk wij eerst ook zijn voorgegaan als zijn volk dat gered is door het bloed van zijn zoon. Maar er komt nog veel meer, zegt Paulus. God zal nog met zijn volk Israël zijn weg vervolgen. Het gaat dus wel degelijk om het volk van God, nog steeds, ook daar in Israël. En wat er zich afspeelt in Openbaring 12, geeft ons, wat mij betreft, een kijkje achter de schermen. Een kijkje achter de schermen, kijk, dacht even snel, zo heb ik het genoemd. Wat mij betreft kijken we dan eerst even naar deze vrouw. Wie is dan deze vrouw? Wat kun je daarvan zeggen? Nou, deze vrouw is volgens velen, en ik sluit me daar graag bij je aan, niemand anders, niets anders dan het volk van God. De vrouw die een kind baart is Israël, waar de Messias, het kind, uit voortkomt. Want hij wordt ook beschreven als degene die later volken zal hoeden met zijn ijzeren staf. En dat is ook de voorstelling van de Messias, die zal komen om Gods volk te redden, maar ook de hele wereld tegemoet te treden als de absolute overwinnaar en heerser. En wat hier wordt beschreven, dat is dat uit Israël wordt de redder, de Messias, geboren, die vanaf het begin bedreigd zal worden. En wellicht zien we daar meteen een van de redenen van het antisemitisme in. De tegenstander, de duivel, de slang, de draak, wist immers van tevoren al vanaf Genesis 3 wat hem te wachten stond. Hij wist, er gaat iemand komen en het gaat mij de kop kosten. En ik zal er alles aan doen om dat tegen te houden. En daarom staat de draak te wachten zodra het kind uit de vrouw zal komen om het te verslinden. Maar dan grijpt God in. Het kind wordt weggenomen en in veiligheid gebracht. Wat een bijzonder beeld, wat een heftig beeld daar in Openbaring 12. Een kijkje achter de schermen. Wat gebeurt er nu eigenlijk? En ook waarom gebeurt dit? En je kunt nog zeggen van het antisemitisme vandaag, dat het nog steeds het werk is van diezelfde draak om te voorkomen dat uiteindelijk dit kind terug zal keren als de grote redder en zoals hij zelf heeft aangekondigd zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Ja, die Olijfberg die sommigen van u, net als ik, hebben kunnen zien eenmaal een keer op bezoek daar in Israël. Daar hebben we die berg kunnen zien. En hoe prachtig is dat je te realiseren dat daar op die plek, dat geloven we toch, Jezus zal terugkeren, dat daar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En om dat te voorkomen is er ook een hevige strijd nog gaande. Wat een strijd rondom dat gebied waar hij terug zal komen. Een kijkje achter de schermen die de vrouw hier voorgesteld, het volk Israël die ons de Messias heeft gegeven. En dan het kind, ik zei het al, dat is niemand minder natuurlijk dan de Messias zelf. Daar hier afgebeeld ook als een kwetsbaar kind. Wonderlijk hoe God zijn weg gaat. Niet met kracht, met geweld, zegt een andere profeet, maar zo duidelijk in zwakte als een mens is hij afgedaald in onze wereld, in onze pijn, onze ziekte, onze moeite. Zo kwetsbaar is hij gekomen en heeft hij geleefd in een wereld die gebroken is, toen al en nog steeds. Wetende, zo zegt de Bijbel ook, hoe het voelt om die weg te gaan. Weten ook, als we stilstaan bij wat we net hebben gehoord, hoe het voelt om iemand te verliezen. Om ziek te zijn, om moeite te kennen, jarenlang. En dan uiteindelijk te moeten sterven omdat het lichaam niet meer wil. Hij weet hoe dat voelt. Hij kent de pijn, hij kent de eenzaamheid. Hij kent de wanhoop van ons mensen. En deze wordt al zo voorgesteld. Het kind dat ons is geboren blijkt uiteindelijk de redder te zijn. De draak, de vreselijke draak die tekeer gaat. Petrus zegt over diezelfde draak, er is nog maar weinig tijd. Weinig tijd, en dat weet hij ook. De tegenstander is zich bewust van ja, wat er gebeurt, wat hem te wachten staat. En ook dat, ja, dat de tijd nog maar kort is. En zo zal, dat zei Jezus ook al in zijn afscheidsrede, zal die grimmigheid eerder toenemen dan afnemen. En die grimmigheid, die zie je tevoorschijn komen. Als al die beelden op je afkomen, die volstrekte haat ten opzichte van Gods volk, het is ongekend. En telkens weer steekt dat de kop op en dus ook in onze dagen nog heftiger. Wat een vreselijk beeld, maar wel de realiteit. Een kijkje achter de schermen in Openbaring 12 laat ons zien waar het om gaat. En we hebben dan geen antwoorden op alle vragen. Hoe dan precies wel dat zou moeten allemaal daar, dat niet. Maar laat duidelijk zijn wat er achter zit. En ja, je zou er dan misschien zelfs een beetje wanhopig en paniekerig van kunnen worden. Ja, toch? Als je al die berichten op je af ziet komen. Wij horen bijvoorbeeld van jonge mensen in onze dagen. Ja, die zitten nogal eens in de put. En dan gaat het over de grote vraagstukken van nu. Het klimaat, wat er niet beter op wordt, zeg maar. De energievoorzieningen. Ik hoorde van de week dat er huizen in Almere worden gebouwd. Maar het ligt stil, want ja, er is te weinig energie voor die mensen. Nou ja, zoveel meer problemen waarbij de jeugd zich zou kunnen afvragen, hoe ziet mijn wereld er over 20 jaar uit? En dat vreselijke beeld hier van de draak en zo, dat wordt er allemaal niet beter op, wordt er niet vrolijker op. Is dat de bedoeling, ook vanmorgen, om vooral te blijven steken in het geweld van de draak, in wat het kind te wachten stond en de vrouw die niet eens haar kind normaal kon baren? Integendeel. In hetzelfde boek Openbaring begint Johannes met een prachtig beeld over de hemel en wat erin staat. Aan het begin staat er geschreven dat hij een stem hoort die zegt: Johannes, kom eens naar boven. Kom eens hier even kijken wat hier gebeurt, hoe het er hier uitziet. En dan klimt hij de hemel in, zo wordt het voorgesteld. En als je in de hemel kijkt, dan ziet hij als eerste een troon staan in het midden. In het midden staat een troon. En het is niet te beschrijven hoe mooi dat is. Hij struikelt over de woorden die hij gebruikt om iets te vertellen van die troon die daar staat. En ook dat er iemand op de troon zit. En dan wordt het nog moeilijker om te beschrijven wat hij ziet. Woorden te vinden en woorden te geven aan de beelden en de kleuren, wat daar allemaal te zien is. Iemand zit op de troon. God zit op de troon. En hoe wezenlijk is dat om dat elkaar ook voor te houden? Om niet te vergeten hoe Openbaring begint. Dus hier in hoofdstuk 12 en ook daarna wordt het heel heftig. Bijzonder heftig. Om bang van te worden. Maar het begin staat heel duidelijk voorop. Er is een troon en iemand zit op de troon. Er is iemand in controle. En misschien toch even terug naar die school, die middelbare schooltijd van u, van jou. Herinner je wel de een of de ander die een soort van controle heeft over wat daar allemaal gebeurt? En in een ander moment, in een ander lesuur, loopt het helemaal uit de hand. Met diezelfde groep. Want er is geen controle. Hier, in Openbaring, is er bij al het verschrikkelijke, want dat is het, controle. Iemand is op de troon. Dat is de aanhef, dat is de ouverture, kun je zeggen, van het boek Openbaring. En dus hoeven wij niet bang te zijn dat het uit de hand zal lopen. Nogmaals, je zult er maar in zitten, dat zeker. En toch is hij op de troon. Een mooi voorbeeld is dit, schrik niet. Want waarom zeg ik schrik niet? Waar komt deze vlag vandaan? Ja, denk je, oh help, nee toch. Weet u dat wat er gebeurt in Iran, behalve die narigheid en zo? Enig idee. Juist. Er gebeuren wonderlijke dingen in Iran. Ik heb mij laten vertellen, en spreek me tegen onmiddellijk als het zo is, als het niet zo is, dat moskeeën, tientallen, misschien honderden moskeeën, leeglopen in Iran. En dat er zijn geen kerkgebouwen, want dat mag niet. Dat is ook zoiets, mag niet. Maar dat christenen, want daar gaat het om, elkaar opzoeken En daar afscheid nemen van de islam. En zich met elkaar verbinden aan onze God, Jezus. Zich verbinden aan Jezus. Deze Jezus, het kind, de grote Messias. Alleen, dat horen we niet. Ja, via misschien komt het dan dus gelukkig wel tot ons. Maar dat zie je dus niet op TikTok bijvoorbeeld, vermoed ik. En zeker niet bij de NOS, dat soort berichten. Ik vermoed van niet. Want waar heeft u het gehoord, als ik vragen mag? Ergens op internet. Oh, en dan is het waar, hè? Nee. Nee, dat is flauw. Heel flauw. Maar ik heb mij laten informeren door mensen die ik zeer betrouwbaar acht. Die dicht bij het vuur rondom Israël zitten, zeg maar. En dus ook weten van wat er zich afspeelt in Iran en zo. Het is ongekend en het is prachtig om ons te realiseren dat God tegen alle beelden en indrukken die we zien, dit aan het doen is. Dat hij zijn gemeente, zijn kerk in Iran weet te bouwen. En ook dat geeft ons hoop. Dat laat ons zien dat hij op de troon zit en dat hij toch heel anders dan wij het misschien zouden aanpakken, maar toch dat hij wel degelijk toch zijn koninkrijk aan het bouwen is en zijn gemeente voortstuwt door de werking van zijn geest, juist ook daar in Iran. Nu, ik wil mijn verhaal, dit stukje uit Openbaring 12, een kijkje achter de schermen nogmaals, waar vreselijke dingen gebeuren, maar vooral wijzen op wat er dan uiteindelijk zal gebeuren. En dat wilde ik doen door u een liedje te laten horen. En dat liedje, dat vertel ik even bij, dat is 5 jaar geleden opgenomen in Israël in de stad Haifa. En dat is een gelegenheidskoor met 3000 mensen die zich verzamelden. Er was een oproep gedaan en het prachtige is, dat is een mengsel van Arabieren, van Joden en van andere nationaliteiten. En samen zingen zij, lieve mensen, en ik zeg het vanmorgen, lieve mensen, er komt een dag. Er komt een dag waarop een einde zal zijn aan alle geweld, alle agressie. En er absoluut geen plaats meer is voor de draak, de slang, de duivel, de Satan. Maar dan is er alle aandacht voor die ene waarachtige God. En in dit lied wordt dat prachtig bezongen en juist in die verschillende talen door die verschillende mensen met elkaar. Helaas is de vertaling weggevallen, maar als u het zelf nog eens even nakijkt op YouTube, One Day Israel, u komt hem tegen, dan kun je dat mooi meelezen. En dan zie je inderdaad dat Joden zingen in het Arabisch en Arabieren zingen in het Joods en dat allemaal prachtig als één massaal koor. Wat een dag zal dat zijn. We zijn daarnaartoe onderweg. Een kijkje achter de schermen, maar let op, uiteindelijk weten we, die dag gaat komen. We gaan met elkaar een lied zingen. Die dag die gaat komen omdat God trouw is aan de wereld, trouw aan zijn gemeente en ook trouw is en zal blijven aan zijn volk en de belofte gedaan aan Abraham en de anderen. Zullen we samen bidden en danken. Ja, Heer, groot is uw trouw. Onvoorwaardelijk is uw liefde. Uw liefde voor ons persoonlijk. Uw liefde voor de gemeente, uw kerk. Uw liefde voor Israël. Ja, uw liefde voor de hele wereld. Want u hebt ook de hele wereld op het oog. Al vanaf het begin. Heer, wij bidden voor mensen in nood. En dan denken we natuurlijk aan uw volk. Wat we er ook van vinden, wat op ons afkomt. Heer, we geloven, het gaat om de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En u hebt beloften gedaan aan hen. En we vertrouwen erop, Heer, dat u die belofte tot aan het laatste toe zult vervullen, zult waarmaken. Heer, we bidden voor hen in nood. We bidden voor slachtoffers aan beide kanten daar. Natuurlijk, elk slachtoffer is er één te veel, van welke kant dan ook. Heer, ontfermt u zich over mensen en hun leed. En natuurlijk bidden wij dat het geweld, dat vreselijke geweld zal stoppen. Zo bidden we voor hen daar in dat land. We bidden voor die andere plaatsen waar oorlog woedt. En zoveel meer plaatsen, jammer genoeg was het niet de enige plek in Israël, maar zoveel meer plaatsen waar mensen elkaar letterlijk en figuurlijk kapot maken. Heer, we bidden voor hen. Ontfermt u zich over deze wereld en juist daar waar al deze dingen gebeuren. Bij dit alles, Heer, willen we vasthouden aan wat u hebt laten zien aan Johannes, dat u op de troon bent. En dat u uiteindelijk zal komen tot die laatste bladzijden van uw woord. Dat gaat u zeker doen. Wil ons, wil uw gemeente, wil uw kinderen tot die tijd aan de hand nemen, dat we daar des te meer van zullen spreken, in woorden, in daden, van deze God die op de troon is en dat niemand hem zal kunnen overwinnen. En dat uw werk, dat uw plan, uw koninkrijk zal voortgaan. We bidden en we danken, Heer, voor dat wat in bijzonder in Iran gebeurt. We benoemden dat, Heer, dank voor die geweldige opwekking die daar gaande is. En wil geven dat nog zoveel meer mensen gered zullen worden. Door deze Messias, uw Zoon, Jezus. Heer, mag zijn woord, zijn evangelie, grote voortgang hebben, juist ook in Iran. Mag daar geestelijk het licht geweldig doorbreken. Zo bidden we voor uw gemeente, uw kerk, daar. Bidden we voor ons eigen land, Heer, waar ook van alles gebeurt. En we bidden, Heer, om uw ontferming ook voor ons en voor ons land, voor dit land. Een spannende week. Wie zal in het torentje komen, is onder andere de vraag. Hoe zal het allemaal uitpakken? Heer, we bidden dat u zich ontfermen zult. Dat u zelf daarin ook uw hand zult bewegen. En hoe? Ja, dat gaan we u maar niet voorschrijven. Maar we bidden voor ons land. Zo is dat ook gevraagd. Bid voor de overheid en voor wie boven jullie gesteld zijn. En zo bidden we, Heer, ook voor de komende week, dat u zult beïnvloeden ten goede. En dat bij dat alles, uw kerk, uw gemeente, de vrijheid die we hebben, zal blijven behouden. En dat we in deze tijd, in deze omstandigheden, uw woord kunnen blijven verkondigen, op welke manier dan ook. Heer, zo bidden we voor elkaar ook. We hebben gedeeld in verdriet, in zorgen. En we bidden, Heer, ontfermt u zich over hen die we genoemd hebben, maar ook over hen die we niet genoemd hebben. Maar die ook uw aanwezigheid, uw draagkracht nodig hebben. Heer, dank voor elkaar. Dank dat we aan elkaar gegeven zijn. Dank dat we juist met elkaar in deze omgeving uw licht mogen en kunnen verspreiden. En mag dat ook gebeuren, ook de komende tijd, als we toeleven naar kerst met bijzondere bijeenkomsten, een prachtige actie voor en door kinderen. Heer, wil dat zegenen en gebruiken om daarin ook uw licht en uw warmte te laten verspreiden. Heer, zo zijn we u dankbaar voor wie u bent en voor uw liefde en uw trouw, ook deze morgen. Amen. Woord aan Berenda voor de mededelingen.
Ja, voordat we naar de mededelingen gaan, wil ik graag Leo naar voren vragen. Wat is het mooi als onze eigen gemeente hier ook mag groeien. En Hildegonde zal voorgesteld worden door Leo.
Mag ik u voorstellen, Hildegonde Mostert. Een tijdje geleden is ze naar me toegekomen en heeft de wens geuit om vriend te worden van de gemeente. En Akke en ik zijn bij haar op bezoek geweest. En ze heeft verteld over haar leven, haar geloof, haar zoektocht en ook de wens om lid te mogen of vriend te mogen worden van de gemeente. En ik geef nu graag aan haar het woord om daar iets meer over te vertellen.
Dat ga ik proberen, dankjewel. Ja, ik vind het heel bijzonder om in mijn levenstocht uiteindelijk op dit moment geland te zijn in Apeldoorn. Ik ben hier 2 jaar geleden komen wonen. Ik ben Hildegonde Mostert. Ik ben geboren in 1959 in Harlingen. En mijn leven heeft zich eigenlijk wel getekend door heel veel veranderingen steeds. Mijn vader was predikant, dus wij verhuisden met enige regelmaat. En ook daarna in mijn keuzes voor werk en ontwikkeling heb ik steeds allerlei veranderingen gemaakt. Ik vond het mooi om te horen dat u al 30 jaar in het onderwijs bent. Ik heb meer dan 30 jaar geleden een onderwijsopleiding gehad, docent biologie en huishoudkunde. En mijn werkzame leven heeft mij door heel veel andere paden uiteindelijk in Apeldoorn weer bij het onderwijs gebracht. Dus dat is een beetje wat mijn pad is. En in mijn geloof heeft het ook dit soort bewegingen gehad. In de zin, ik ben gedoopt toen wij in Almelo woonden, door mijn vader op dat moment. En ook vanuit overtuiging mij verbonden, gevoeld en nog steeds aan het christelijk leven. En ik heb wel op een bepaald moment ook de keuze gemaakt om... ik merkte dat ik me minder goed met het kerkelijke stuk van het geloof... dat ik daar iets, dat ik dat niet heel goed kon matchen, zal ik maar zeggen. En dan is het bij mij ook wel zo, dan vind ik het ook eerlijk om dan te zeggen... ik ben dan geen lid meer, want als je gedoopt wordt, word je lid van de gemeente. Dus dat heb ik gedaan, dus ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. Ik heb wel de verbinding met God altijd heel sterk gevoeld en de zoektocht ook van hoe kan ik dat brengen van mijn hoofd naar mijn hart. En daar hebben heel veel ervaringen en mensen in mijn leven een bijdrage aan geleverd. Dat heeft me uiteindelijk gebracht tot hier in Apeldoorn. En in Apeldoorn vond ik het heel fijn om te kijken of ik me opnieuw kon verbinden met een gemeente van de Baptistengemeente. En ik voel me hier al een jaar lang uitermate welkom. En dat maakt dat ik inderdaad de vraag had gesteld, vinden jullie het goed als ik zou willen een vriend genoemd zou mogen worden van deze Baptistengemeente?
Nou, wat mij betreft heel hartelijk welkom. En we zullen je tijdens het eerstvolgende avondmaal ook formeel welkom heten als vriend van de gemeente. Dank je wel.
Vanochtend naar Jannie en worden gebracht door Marcel en Anita. De collectes, eerste collecte voor de gemeente, tweede voor christenen, voor Israël en via de gift app kunt u geven of bij de deur in de collectezak. Koffie en thee na de dienst in de tuinzaal hierachter. Wilt u gebed, dan is dat mogelijk. En Ilse en Johan zullen bij de kaars staan en zullen met u bidden. Dan wordt er morgen heel wat vergaderd voor de kerk. En het is fijn als u daarvoor wilt bidden. Wilt u bidden voor de missionaire werkgroep, de beroepingscommissie en de raad?
Dankjewel. En mooi dat iemand zich aansluit bij deze kudde. Goed besluit. Daar zet ik graag een streep onder. Ja, mooi. Trouwens, Leo en ik kennen elkaar al heel lang. En het verhaal van vanmorgen, het gedenken, in memoriam. Ik moest even heel goed nadenken, maar opeens wist ik het weer. Wij hebben ze gekend al in Leiden, Leo. Ja, Tirza. Volgens mij was het Tirza die zich liet dopen, maar heel bijzonder. Die wilde zich laten dopen in Frankrijk. En dat is toen gebeurd. Dat was een hele bijzondere periode. En ze zei, nee, ik wil toch gedoopt worden. Nou, dan gaan we gewoon naar Frankrijk om jou te laten dopen. Maar goed, dus ik moest even naar, het moet een beetje op gang komen dan. Maar opeens wist ik het van, oh ja, dat, ja, dit gezin met 2 dochters. En nu dus nog maar 1. Hoe de lijntjes bij elkaar kunnen komen, denk je dan op zo'n moment. En op een moment als vandaag. Prachtig, mooi. We gaan staan, wat mij betreft. Gaan we bidden om de zegen van de Heer. En daarna zingen we het lied Jezus leeft. Een oud en bekend en vertrouwd dit mooi lied. Jezus leeft in de eeuwigheid. Dat is het prachtige vooruitzicht. Met dank aan de muzikale medewerking bijdragen, de mensen boven en alle anderen. Ook de koffie natuurlijk is ook gezet door mensen, dus het feest gaat door. Maar zullen wij bidden om de zegen van onze Heer? De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus de Messias en de verbondenheid met en door de Heilige Geest, die zijn met u, die zijn met jou, totdat Jezus weer terugkomt, maar dan in koninklijke heerlijkheid. Amen.